Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 30, I like AI, AI doesn't like the AI Act. Mijn naam is Mark Vaal.
En ik ben Sepp van den Broeke.
Dag Seppe.
Dag Mark, de laatste voor het jaar.
Ja, inderdaad. En wat een jaar het is geweest en we hebben weer een drukke maand achter de rug. Ja, toch wel het belangrijkste nieuws, denk ik, waarmee we in december kunnen afsluiten en wat toch wel iets is waar we terug in Europa fier op zijn, is de fameuze AI Act. Moest al lang besproken zijn geweest, maar uiteindelijk hebben ze er toch in geslaagd om alle Europese landen op één lijn te krijgen en de regulation goedgekeurd te krijgen. En het wordt zelfs wereldwijd, je krijgt het natuurlijk weerklank. Zoals we hebben besproken in vorige sessies, is het niet de enige regelgeving in de wereld, maar het is dus, wel degene die het meest impact heeft.
Hè? Die de lijn een beetje gaat zetten. Hè? Het is GDPR all over again.
Ja, en het is toch wel knap dat men probeert vanuit het Europees oogpunt geen AI-innovatie tegen te houden, maar wel het AI-systeem dat wordt uitgerold, ethisch te krijgen. En dat men toch wel bepaalde richtlijnen hanteert die het ook voor de gewone sterveling, de niet-IT'er, duidelijk maakt van wat kan niet, wat is verboden, wat is niet verboden. Zodat gebruikers of klanten toch wel een stukje een houvast hebben en ook terug, net zoals bij GDPR, in staat kunnen zijn om klachten te leggen.
Er zijn wel op de valreep nog een reeks verhitte discussies geweest. De laatste 3 dagen waren vrij stevig, maar het eindresultaat is er denk ik wel beter op geworden. Hè. Een aantal landen zijn wat dwars gaan liggen en zoals jij het al zei, de scherpe kantjes er wat afgeveild. En al bij al denk ik dat we wel een mooi gebalanceerd eindresultaat hebben gekregen. Nu, het is in ieder geval een stuk beter dan hoe het er origineel uitzag. Dus ja, positief.
En godzijdank, Seppe, dat ze dat niet hebben goedgekeurd voordat de generatieve AI's met ChatGPT op de markt zijn gekomen. Want die hebben natuurlijk nog een schokhol veroorzaakt om die wetgeving en die regelgeving een stukje te herschrijven, maar toch een aantal aanpassingen doen die noodzakelijk zijn om het onderscheid te maken tussen AI en generatieve AI.
Klopt. Dus dat heeft de zaken daar serieus opgeschud met een beetje een overreactie aanvankelijk en misschien een beetje paniekvoetbal. Maar dan met die extra tijd te nemen en die discussies toch de overreactie wat kunnen temperen en er iets gebalanceerd van maken. Het zit wel goed in elkaar. Hè? Wat kunnen we ervan bespreken? Ik denk kernelementen is de opdeling in de klassificaties van AI gebruiken. High risk, low risk en unacceptable risk ook. Er zijn een aantal zaken die compleet niet toegestaan zijn. De verwachtbare aspecten, denk ik. Hè. Face recognition is een klassieker. AI voor social scoring. Ook grappig. Emotion recognition in the workplace. Ja. En in educational institutions. Dus niet uw werknemers gaan monitoren en kijken wie loopt hier depressief rond. Mag niet.
Ja, en men heeft ook laten inspireren door wat andere landen, om ze niet bij naam te noemen, al gedaan hebben, zoals social scoring en untargeted facial scraping, zo'n zaken die uiteraard
bedrijven zoals Clearview en zo, in de US ook. En andere landen die nu wel hoogstwaarschijnlijk deze wetgeving gaan gebruiken om een beetje huiswerk te kopiëren, zeg maar, die zelf bezig zijn aan wetgeving en die toch, denk ik, hier sterk naar gaan kijken van wat kunnen we daaruit overnemen?
Ja, en ik denk dat het toch wel moeilijk zal zijn, want de vergelijking zal zich snel opdienen als de VS en China en vele andere landen een kopie gaan nemen, maar bepaalde zaken toch toelaat die dan plotseling in hun opinie wel acceptabel is, dat gaat dan wel plotseling een debat geven van in dit land
waar liggen
wel
de verschillen?
Ja, waar liggen de verschillen? Ja. En dat wordt dan wel uitgevoerd. Dus ja, het wordt heel interessant, laat mij zo omschrijven, om te zien van hoe dat sommige landen toch die verboden AI-praktijken toch gaan willen tolereren of toelaten in hun wetteksten, los van de EU. Dus daar ben ik wel geïnteresseerd in. En uiteraard, er zullen natuurlijk wel altijd uitzonderingen zijn in het kader van terreurwetgeving en dergelijke meer. Maar ook dan gaan we toch wel moeten kijken naar bepaalde controlemechanismen, dat het niet zoiets is van, maar in het kader van terreur doen we toch aan predictive policing voor individuen, of gaan we toch een aantal fundamentele basisrechten met voeten treden?
Ja, en daar haal je dus wel iets interessants aan. Er zijn twee interessante uitzonderingen, gebieden, in die zin dat de AI Act zegt, kijk, daar richten wij ons niet op, dit is niet in scope. Eén is AI specifiek of enkel maar voor research en innovation. Mm. Dat mogen we blijven doen. Ja. Wat prima is. Goed dat dat erin staat. Dat hadden we nodig. Maar ook, de andere zijde is, als het gaat over systemen die exclusief bedoeld zijn voor defensie of militaire toepassingen, dan moet ook niet bij de AI Act zijn. En daar hebben sommige human rights advocates wel van gezegd, dat vinden we jammer, want hier hadden we eigenlijk gehoopt dat het er wel in zou staan. En weaponized AI en automatische drones en dat soort zaken. We kennen allemaal de voorbeelden, hè? Smart tanks, wat is het allemaal? Ja, daar moet misschien toch ook wel iemand opstaan en zeggen van, mee opletten. Maar daar gaat deze AI Act dus niet over.
Nee.
Wat je eerder zou verwacht hebben van een US-wetgeving, waar je meteen van zou denken, oké, maar militairen, die mogen alles. Dus daar blijf je vanaf. Maar ook hier, hè, dus.
Ja, en ook terug naar analogie, is het wel een soort trend in de Europese regelgeving. Net zoals bij GDPR en bij de NIS, gaat hier ook terug schadeclaims krijgen. Hè. Dus als je toch de AI-act met voeten treedt, 35 miljoen of 7%... voor elke overtreding.
De penalties zijn wel weer niet mals, hè?
Nee, klopt. Ja. Dus het zijn toch weer al bepaalde... want ja, anders is het een tandenloze regelgeving. En die les heeft mij geleerd uit het verleden met privacy. Dat zolang de privacywetgeving geen tanden had, geen afdwingbaarheid naar schadeclaims, dat het eigenlijk ongeschreven letter bleef. Nu hier ook zitten terug wel die 35 miljoen of 7% in. Voor verboden applicaties 15 of 3% voor het niet naleven van bepaalde verplichtingen en 7,5 miljoen of 1,5% voor het onvolledig verstrekken van informatie aan overheden en dergelijke meer. Dat is toch wel terug... ik denk dat je toch wel twee keer gaat nadenken. Plus, uiteraard, zoals altijd, Seppe, de shame die je krijgt als je niet beantwoordt en je wordt publiek aan de schandpaal genageld van u als bedrijf volgt deze regel, zie van deze regel.
Ja.
We gaan een aantal ethische debatten zien ontstaan bij een aantal
En ik denk ook weer een aantal bedrijven, die grote bedrijven, multinationals, die hier naar zullen kijken en misschien toch al een beetje angstzweet beginnen krijgen, hè. Facebook, Google, dat soort bedrijven, ik weet het niet.
Ja.
Misschien zijn ze er helemaal klaar voor. Langs de andere kant, dat zijn ook degenen die, waar men natuurlijk met argusogen naar gaat kijken, met een vergrootglas erbovenop, van het moment als die een misstap maken, het eerste nieuwsartikel met het eerste grote bedrijf dat de AI-act aan hun been hebben, we gaan het wel zien komen. Hè? Hoeveel jaren zal het duren?
Twee jaar. Voilà. Omdat december 2023 is de AI-act goedgekeurd door de Council en het Parlement. Dat wil zeggen dat we in december 2025, vanaf 10 december, is het gedaan met spelen. Dus je hebt nu twee jaar tijd als organisatie of als leverancier om je aan te passen, inclusief de Microsofts en dergelijke en de Clearviews van deze wereld. En vanaf dan zal de AI-act officieel in werking treden, net zoals de GDPR, twee jaar. Yep. Dus men heeft er nu
twee
wat
jaar van panikeren en voorbereiden.
Ja.
En, gewoon moeilijk te voorspellen. Wat denk je, een algemene reactie nu vanuit ook Belgische bedrijven van ja, maar die AI, daar passen we dan toch maar beter mee op en niet te snel op een kar springen en ook met generative AI van ja, die chatbot en zo, laat maar zitten, want wie weet wat halen we hier in huis. Ik ben benieuwd wat het gaat geven in gut feeling bij management en bij bedrijven.
Wel, ik merk nu al, Seppe, dat bij heel veel marketing en heel veel bedrijven die met verkoop bezig zijn of met publieke interacties, dat ze verplicht worden om te zeggen van dit is AI generated. Denk
aan
het spotje
dat zei Toledo trouwens
met
ook, hè?
Politieke campagnes, dan zeg je van dit is AI generated or partially AI generated. Je gaat de mensen moeten proactief informeren op een correcte manier, en anders is het fraude.
Als het dat maar is, dat lijkt mij ook maar normaal, hè, dat je dat erbij zegt.
Ja, maar dat past terug in het kader van die transparantie van heb je het gebruikt of niet.
Ja, als je een brochure uitbrengt bijvoorbeeld, al maar gewoon dat marketingmateriaal, en je maakt gebruik van generatieve AI, hoe erg is het om dan achteraan in dat colofon te plaatsen, kijk, we hebben generatieve AI gebruikt voor sommige van de afbeeldingen.
Ja.
So what, maar zet het erbij. Ik denk dat dat nog wel meevalt, als dat het probleem is om te doen.
Ik denk dat dat geen probleem gaat zijn. Maar als je met een bedrijf gaat interageren met een chatbot, dan wordt een ander verhaal, want nu gaat men vanuit dat chatbot een soort geprogrammeerde script volgt. Ja. Als je AI bent gebruiken, ja, dan ga je ook maar zeggen van, je bent nu met een AI-chatbot aan het communiceren. Dus die transparantie gaat je wel, ik vermoed dat je de komende maanden wel meer en meer visibiliteit gaat zien. Maar vanaf december 2025 is speeltijd voorbij en dan ga je echt terugzien dat er terug wat extra aandacht gaat komen. Maar vanaf 10 december 2025 gaan de boetes kunnen potentieel in gang gezet worden. Nu terug, ik denk Seppe, net zoals bij GDPR zal de soep niet zo warm gegeten worden als ze opgediend klopt. Wordt. We hebben het ook gezien bij GDPR. Ja, er zijn boetes geweest, maar niet voor alle bedrijven. Niet voor alle dingen. Men heeft wel eigenlijk naar de uitwassen gekeken. En bedrijven die na 1, 2, 3 waarschuwingen nog altijd reageren, die hebben prijs gehad. Ik denk dat terug men een gezonde manier gaat hebben waar men zegt van, kijk, krijg je een waarschuwing, tweede waarschuwing, maar de derde, daar heb je prijs. Dan is het wat je wil. En ik denk dat ook bij deze regelgeving van toepassing zal zijn. Dus ik zie het wel positief in, maar men kan niet zeggen dat men niet wist waarover het gaat. Nu kunnen alle opleidingen beginnen, alle aftoetsen, uiteraard ja, compliance-gewijs zal er een extra compliance-taak bij komen.
Compliance gaat weer werk hebben, inderdaad. Ja, of en werk extra.
Het grappige zou zijn, Seppe, als ironisch bedoeld, is dat AI kan gebruikt worden om de compliance van een AI-systeem te helpen. Maar oké, laten we niet te ver gaan.
Er zijn zeker al mensen die aan die papers aan het schrijven zijn.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
ja, de AI reguleert zichzelf.
We gebruiken AI om
Brave
AI
New World.
AI-compliance te gaan challengen. Oké, dat wordt wel grappig als ultiem doet. En je weet, Seppe, binnen 2 jaar, wat we dan voor systemen gaan hebben. Dan gaan die systemen weer al een exponent groter zijn van wat ze nu zijn. Dus dat wordt nog leuk om op te volgen. Maar de 2 jaar is gestart vanaf 9 december. Dus heel nieuwsgierig wat dat gaat geven. Absoluut.
Ja, sprekende over grote bedrijven die met AI bezig zijn. We hadden het al over Microsoft.
Ja.
Ja, het legt hun geen windeieren, hè?
Nee, in tegendeel. Het is zelfs zo dat Microsoft door de AI-explosie en de juiste moment met de juiste investering zodanig geslaagd zijn om toch Apple bij te benen. En waar men verwacht dat... men is niet tegen Apple, maar men wordt gewoon zo groot door die co-pilot... of het co-pilotiseren van al hun oplossingen, dat Microsoft groot gaat worden. Ook omdat ze nog altijd een vrij groot aandeel hebben in Apple zelf. Wat ook wel ironisch is eigenlijk, dat Microsoft, Bill Gates heeft in de tijd Steve Jobs meegeholpen om Apple recht te houden. Maar nu steekt men eigenlijk...
Nog niet, maar in 2024, als we vooruitblikken, ze zouden groter worden dan Apple. Dat is eigenlijk de voorspelling die wordt gemaakt.
Ja.
Dat wil eigenlijk zeggen dat we met 2 gigantische techbedrijven gaan zitten. Maar inderdaad, generatieve AI als de hoofdreden. Onze predictie van onze Sam Altman trouwens is niet uitgekomen. Hij is dan toch niet moeten vluchten naar Microsoft. Dus hij mag nog even veilig blijven zitten bij OpenAI. Waarbij dat we ook waarschijnlijk niet snel gaan weten wat is daar nu eigenlijk precies gebeurd. Maar oké, dat terzijde. Maar Microsoft heeft dat heel goed aangepakt, heel voorzichtig, van de deur staat open. Maar ze groeien dus enorm sterk hierdoor. Ik zei het, Ron Tolido hield het ook al aan. Ja, die Johnny Ive is weg bij Apple. Die is nu bezig met het maken van een AI-pin, ook ergens anders. Apple blijft een groot bedrijf, maar AI-gewijs... Ja, Apple doet wel dingen met AI, maar als je denkt van, noem mij eens de bedrijven die echt aan de frontlinie staan van zaken met AI te doen, Apple zal bij velen toch niet het eerste zijn waaraan dat ze denken. Dus,
klopt.
Ja, ik weet niet of dat we daar goed of slecht moeten vinden of wat we daaruit moeten leren, maar je ziet toch dat er zaken aan het verschuiven zijn. Hè?
God, men spreekt al jaren natuurlijk over de Apple Car en de Apple integratie, maar dat is toch al een ander verhaal.
Ja, en nu de Vision Pro, maar het is een duur ding, hè?
Ja. Klopt.
En de Quest 3 is betaalbaar en die is er al. De Vision Pro, ja, we gaan zien wat het geeft, maar het is toch ook een gokje dat ze daar eigenlijk maken. Dus benieuwd wat dat gaat geven.
Maar inderdaad, het doet nog maar eens aanzeppen dat innovatie, blijft belangrijk. En soms kan dat zorgen dat je plotseling een wind in de zeilen krijgt en dat je nog veel explosiever groeit dan voorzien. En zeker met de generatieve AI, Copilot... die Microsoft aan toepassen is op al zijn producten, op een vrij consistente, gecontroleerde manier. Want het is niet dat ze ergens al
veel in de fout zijn. Gecontroleerd, ja. Maar toch met een redelijk tempo ook.
Ja, absoluut. Absoluut.
Dus Copilot in Office 365 in Windows. Er zijn al, wat is het, geruchten van Windows 12 zou eigenlijk nog meer integratie hebben met heel die Copilot-toestanden. Van Apple hoor je bijvoorbeeld nog niet. Ah, in de volgende versie van macOS gaat er ook zoiets zitten, bijvoorbeeld. Amper eigenlijk, bitter weinig. Dus dat is interessant. Mm. Natuurlijk, ja, de vraag is ook een beetje, gaat dat product, al die Copilot-toestanden, wat gaat dat geven? En vooral op de werkvloer, hè, natuurlijk. Want er is iets tussen aanbieden, maar het moet ook geaccepteerd worden, natuurlijk.
Ja, en ik denk, omdat Microsoft toch vooral ook op een business publiek zich oriënteert.
Exact.
Waar ze GitHub Copilot sponsoren en OpenAI nogal blijven sponsoren. Ik denk dat ze zelfs Google compleet in de schaduw zetten daardoor en eigenlijk de juiste plaats op het juiste moment en ook een beetje meesurfen op die hype, hoe je het draait of keert. Zorgt ervoor dat momenteel een beetje de lieveling zijn, ja. Ook op Wall Street bij wijze van spreken, of bij de beleggers.
We hebben het er niet over deze week, maar dat hadden we het ook kunnen over hebben. Maar Google met Gemini, als je al een filmpje moet, ik ga niet het woord faken gebruiken, maar dat was het toch bijna, om je eigen taalmodel te verkopen, dan geeft dat toch aan van oei, het is daar toch een beetje paniekvoetbal bij Google ook de laatste tijd. Dus dat is één ding. Trouwens, ook in China, Microsoft heeft blijkbaar Azure-toegang moeten afzeggen of stopzetten even voor een van de grote techbedrijven. Ik denk dat het Alibaba was, omdat zij waren bezig een eigen taalmodel te trainen, maar ze gebruikten de Microsoft ChatGPT APIs om eigenlijk data te genereren, antwoorden te genereren, waarmee dat zij dan hun eigen taalmodel konden trainen. Daar heeft Microsoft ook gezegd van, ja, maar nee, jongens, dat gaat wel in tegen onze terms of use. Dat is niet de bedoeling dat je daarvoor gebruikt. Klopt. Dus ze hebben wel een voorsprong momenteel.
Ja. En het wordt onmiddellijk geïmplementeerd in producten die mensen gebruiken, die er ook de voordelen van zien.
Ja, inderdaad.
En ze durven natuurlijk wel bold gaan, want ze gaan verder met AI. Maar anderzijds stoppen ze dan de oude teamsoftware, huppakee, gedaan. En eigenlijk probeert men iedereen naar Office 365 te pushen. Dus als je nog probeert een gewone Microsoft-versie te krijgen, of zelfs een oude Teams 2.0, dat is 2.0.
Ja, die Teams...
De oude, hup, eruit.
We hebben het allemaal, of de meeste van ons hebben het wel gezien, Try the New Teams. Kijk, het was ook nodig, hè. Die is gebaseerd op WebView 2. De oude nog op Electron. En iedereen weet dat is vrij traag en niet zo robuust. En dat ding crashte regelmatig. Dus ik denk dat Microsoft zelf zoiets had van... Kom, we herschrijven dat from the ground up.
Ja.
Prima. Maar dan ook wel meteen zeggen... En die oude versie, weg ermee. Het oude Microsoft zou daar veel conservatiever in geweest zijn. Wat dat betreft zie je wel dat ze zo wat Apple-fight worden. Eenmaal dat Apple van een eigen product zegt... We zijn het beu, tijd om up te graden. Dan gaat iedereen ook upgraden. Dat zie je nu ook een beetje bij die teams bij Microsoft. Denk alleen wel, alle grote bedrijven... Want als ze nog op Windows 10 zitten... allemaal packaged software... Waarbij dat die updates niet... altijd met dezelfde snelheid worden gedeployed op de fleet van laptops van employees. Ja, die krijgen nu dan eigenlijk de boodschap. Fijn, maar je gaat wel snel moeten overstappen naar die nieuwe teams. Dus
vooral
het gaat niet zijn zoals met Skype in der tijd, dat je nog jarenlang mensen had die met Skype voor business rondliepen, terwijl dat Teams al bestond. Dus dat willen ze blijkbaar niet meer.
Wel, maar dat is iets dat mij verbaasd hebben, is uiteraard gebruik je het element van voor weer veiligheid, betrouwbaarheid, robuustheid en dergelijke meer. Maar inderdaad, Microsoft, net zoals veel andere bedrijven, hebben altijd een soort end-of-service, end-of-life aangekondigd. En dat was altijd een redelijke termijn. Maar als je nu ziet, maart 2024, dat is bijvoorbeeld in 3 maanden. En is het gedaan, hè? Dan gaat je bijna verplicht worden om de nieuwe teams te moeten doen. En wordt de oude gewoon offline gehaald. En je moet maar gewoon de nieuwe activeren. That's it. Probeer nieuwe teams.
Het ziet er compleet hetzelfde uit. Dus wat dat betreft, no worries. Maar inderdaad, het is een zekere... agressie die we vroeger zelden zouden gezien hebben van Microsoft. Wat dan misschien ook niet zo slecht is. Misschien, als je denkt vandaag de dag aan veiligheid en robuustheid, misschien verwachten we wel bijna dat ze daar wat meer pusherig in worden en niet zeggen van we gaan oude software blijven maintainen en updaten. Dus ik zie er ergens ook wel goede dingen in, maar ik denk alleen, maart is wel snel.
Het is heel snel.
IT-departementen.
Ja. En voor lifecycle management, waar vroeger zei van, ah ja, ik haal dat regelmatig in mijn cursussen aan van, kijk eens naar het lifecycle management, bijvoorbeeld Microsoft of Oracle of Adobe of dergelijke meer. En dan ziet je van, ah ja, dat is verschillende versies van Windows 10, van Windows 11. En wanneer die stoppen, ze konden zelfs aan van, dan stoppen met end of support of end of life. Ja. Maar dit is wel heel snel. En ja, men probeert gewoon in een cloud-achtige omgeving, want ja, Teams on-prem, een beetje bizar. Maar men wil gewoon ja, waarschijnlijk een aantal grote vulnerabilities gewoon uithalen. Maakt het ook moeilijker voor hackers om zich aan te passen, want ja, de oude versie wordt gewoon offline getraind. Dus men kan niet meer hacken, punt. Dus maakt het ook eenvoudiger.
En technisch, inderdaad, ik snap het wel. Dat Electron-raamwerk, dat is vrij log. Dat zult eigenlijk een hele browser mee, die dat je dan eigenlijk ook geüpdate moet houden. Maar dat is zo'n beetje een onzichtbare browser. Dus ja, ook qua veiligheid, er zit wel iets in, maar het is wel vlug, inderdaad.
Ja, dus te snel, maar terug. Kudos als ze het willen doen. Anderzijds, Seppe, ik heb moeten lachen heel hard met een berichtje dat ik las deze maand in december over het feit dat als je zeer goed gestructureerd werkt en dus veel mapjes gebruikt, dan kan je in Outlook tegen de lamp lopen als je meer dan 500 mapjes maakt in je Outlook. Want wat gebeurt er dan? Je kan geen mails meer versturen vanuit een desktopversie.
Ja, en 500 mapjes zijn wel al veel. Hè? Mark, heb jij 500 mapjes in jouw Outlook?
Ik heb zoveel mapjes niet, maar ik heb wel al meegemaakt dat in een bepaald folder waar ik in Outlook zat, ik ben alfabeets aan het werken geweest lange tijd voor mijn klanten. En ik zat op een moment erover. En dus effectief, dan krijg je het probleem. Dus ik heb mijn mapjes moeten heropdelen in alfabetisch, van A tot Z. En een 0 erbij voor de cijfersklanten. En dan werkt het terug wel. Dus de oplossing is van submapjes te gebruiken. Dan kan je die 500 mappen ontwijken. Maar ja, wie heeft er geen 500 klanten? Dus ja, dan kan je sneller als je klant per klant werkt. De oplossing is dan per alfabet werken, maar dan mag je nu letter, zeg maar iets, D, niet terug meer dan 500 hebben of je loopt terug vast. Dus dat is wel een heel merkwaardig probleem met een foutmelding, een errorcode in de mailbox als je meer dan 500 mapjes of submapjes hebt in Outlook. Ik wist het niet tot u inderdaad het tegenloopt en blijkbaar is iets dat meer dan meer en meer voorkomt.
En het rare is ook dat je geen mails meer kan versturen.
Ja.
Dat is ook zo vreemd. Ik zou denken, ja, oké, misschien ontvangen dan. Maar nee, of versturen.
Ja.
Je krijgt dan een non-delivery report. Omdat je te veel mappen hebt, kan je geen mails meer sturen. Dat is eigenlijk raar. Ja. Dus het is heel... Maar ze werken eraan. Waarschijnlijk na de kerstperiode is het alweer opgelost. Dus,
maar het is inderdaad iets...
Dat is een vreemde bug.
en het inklappen en uitklappen... Enfin, het is iets heel bizar, maar... Eigenlijk is het wel grappig dat als je in plaats van alles in je inbox... Je hebt zo mensen die al hun mails allemaal in hun inbox laten staan. Dat is blijkbaar geen probleem. Maar als je probeert georganiseerd te werken door mails van klanten in klantenmailtjes, foldertjes te sturen of
dan
weet
niet,
ik veel wat, dan loop je tegen een 500
en
500
mappen. Organisatie, altijd mee opletten.
Ja, het is toch bizar dat je aan 500... En ik denk van, dat is veel. Maar als je nadenkt hoeveel klanten we hebben of hoeveel... dossiers.
Ja, plus als je al een aantal jaren een mailbox hebt.
Tuurlijk.
En je maakt maar mappen bij. Ja, op een bepaald moment ga je daar wel aan zitten. Hè? Dus op zich...
Plus.
Ja, het feit dat mensen het probleem hebben voorgehad, is teken dat er toch mensen zijn die het doen. Hè? Dus,
En Seppe, terug. Het komt weer neer op het element van... Ja, maar ja, er is een tijd geweest dat je effectief... Als je tegen een maximumgrens aanliep, dat je zei van... Ja, nu moet je beginnen mails deleten, want je mailbox zit vol. Dat probleem is het dus niet. Het gaat gewoon over mapjes.
Er is ook wel een tijd geweest dat er ooit in Outlook wel een harde limiet stond op het aantal mapjes. En die hebben ze weggehaald. En waarschijnlijk is dit nog zo'n sluipend na-effect van... Ja, we kennen dat soort code in desktop-applicaties natuurlijk. Van ja, we hebben de limiet weggehaald, maar we zijn eigenlijk vergeten waarom dat die limiet er eigenlijk was in sommige omstandigheden. Maar, dus maar ze werken eraan. Het zal wel...
Komt in orde, maar het is wel grappig om te zien dat er soms zo aan die... rariteiten nog bestaan. En ik denk van, allee, dat is bizar. In een cloud-omgeving waar er eindeloze
mogelijkheden zijn. Ja, maar het is de desktop-app, hè, Mark? Dus ja. In de cloud-omgeving werkt het allemaal prima. Alhoewel, ik weet niet of dat een webbrowser zo makkelijk 500 mappen kan openklappen. Maar het is voor de goede orde wel in de desktop.
Het is een desktop, dus, ja.
Maar ja, die iedereen nog gebruikt, hè. Iedereen die een beetje in Outlook thuis is, die doet dat met de desktop-app, hè, op zijn pc. Dus de webbrowser, denk ik. Dus, ja.
Het is toch weer een waarschuwing dat er soms toch wel... Ik vind het grappig dat anno 2023, ook al zijn we december 2023, er nog grenzen zijn aan bepaalde toepassingen dat je niet verwacht op een bepaald moment. Dat vind ik wel interessant. Ja,
programmeren blijft een lastige stijl.
Ja. En over lastige stijl gesproken, wat wel interessant ook is... was het nieuwtje van Adobe, die toch niet doorgaat om Figma over te nemen. Officieel omdat de regulatoren te veel bedenkingen hebben. Het ging over een overname van een webdesignplatform.
20 miljard gingen ze ervoor betalen.
20 miljard gingen ze ervoor betalen. Omdat ze nu stoppen, moeten ze nog altijd 1 miljard schadevergoeding betalen voor al de informatie die ze waarschijnlijk open en bloot hebben gekregen van Figma. Als een soort compensatie.
Maar ze stoppen ermee.
En... ja, officieel is het. Hè, de Europese antitrustwaakhond had opmerkingen over de deal.
Ja, die hadden al gezegd, hola, maar dat is inderdaad de officiële verklaring.
Maar is er meer aan de hand? Ik vraag
is er meer
af.
Aan de hand? Ja, dat is...
Enerzijds, hè, economisch natuurlijk zien we wel een beetje toch het minder goed doen van bedrijven algemeen. Ook in high-tech, ondanks het feit dat misschien wel co-pilots en dergelijke zijn, merk ik toch wel dat veel bedrijven een beetje in de rem zetten op investeringen. Mm-hmm. En ja, de rentes zijn aan het stijgen, dus ook zomaar goedkoop financieren van overnames is toch ook niet meer zo evident geworden, heb ik de indruk op de wereldwijde markten financieel gezien. En dan heb ik zo de indruk van, ja, we disagree with the regulatory findings.
Maar, dat zeggen ze dan altijd, hè,
ja,
natuurlijk.
Dat is weer een beetje een stok om iets te doen. Maar ik heb de indruk dat er misschien toch wel wat meer aan de hand is over het feit dat er... Adobe is natuurlijk zeer bekend,
het is
maar,
de Europese antitrust, maar ook natuurlijk die Britse CMA. Die hebben in het verleden ook al een paar strenge... Maar dan denk ik, oké, maar we hebben dan Microsoft gezien die gamebedrijven zit op te kopen, voor die Blizzard opkoopt, Blizzard Activision... voor een enorm bedrag, waarbij dat ook een heel wat strubbeling was van antitrustwaakhonden. Die zijn doorgegaan. Dus vandaar, als je echt je zinnen hebt gezet, dan probeer je toch wat verder te doen. Dus inderdaad, ik vraag me ook af, is hier niet meer aan de hand? Er is één groep die heel blij gaat zijn, Mark.
Ah ja?
En dat zijn de Figma-gebruikers.
Ah ja, tuurlijk, ja.
Want die zagen de deal ook helemaal niet zitten.
Ja, want waarschijnlijk zou het ook wel kunnen zijn dat het een takeover was waarbij de mensen uiteindelijk Figma uitfaseren en naar een Adobe-platform worden gepusht.
Ik vrees het ook. Ja. En creëer maar een Adobe-account en dat soort toestanden. Ja. En Figma-gebruikers zijn heel blij met Figma. En zijn blij dat ze geen Adobe-product moeten gebruiken. Dus ja, die zullen wel happy zijn.
Ja, ik denk dat het toch wel een element is, maar het geeft er ook terug aan dat... overnames, zeker als je al weet dat het al toch bijna meer dan een jaar loopt.
Inderdaad.
Officieel aangekondigd, dus dat zei dat er voor nogal meer dan snuffelrondes waren en dergelijke meer. Ik vermoed ook dat wie niet happy zal zijn, zal waarschijnlijk wel de merger and acquisition partner zijn die Adobe heeft ingehuurd om Figma over te nemen. Die zal natuurlijk nul op de kast krijgen. Of misschien wel een kleine vergoeding. Maar 1 miljard... reverse termination fee, zoals dat mooi is noemen. Dat is wel natuurlijk een pak geld dat je kwijt bent, omdat je dan niet doorgaat met een overname. Ja, het is toch straf. Ik vind het een straf verhaal dat Adobe daar toch... ze kon niet anders dan het publiek maken, want ja, iets dat wachten. En zeker als er een aantal recente announcements zijn van Europa en van het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat is toch wel straf. Maar inderdaad, zoals je zegt... voor de Figma-gebruikers verandert er niks.
Momenteel.
Dus, en een mooie bonus voor het Figma-directieteam met 1 miljard op de cash op de rekening. Maar ik denk dat ze toch wel een beetje mentaal zal het ook wel wat moeten reset worden.
Ja, en ik denk bij het directieteam bij Figma dat die eigenlijk ook wel hadden gehoopt op de overname, om eerlijk te zijn. Dus voor zo'n bedrag, maar ja, het is een beetje de overnameziekte ook van de laatste jaren. En zoals dat je al zei, ergens is het ook wel goed dat competitie in de markt, dat die andere spelers kunnen op eigen houtje verder groeien, hun eigen offering uitwerken. Dat is soms die overnameziekte, dat is een beetje, daar hebben we redelijk wat van gezien, hè, al in de afgelopen jaren. En misschien dus niet zo slecht.
Want dit was echt een rechtstreeks concurrent uitschakelen. Hè. Het gaat nu over complementariteit, hebben we veel naar elkaar.
Ze hadden zelfs een concurrerend product, Adobe.
Ja.
XD heette het, maar niemand gebruikte dat. Nee. Dus dan was het gewoon een kwestie van, dan kopen we maar de concurrent over. Dus op zich, een beetje competitie moet er wel zijn. Hè?
Ja, en over competitie gesproken. In België hebben natuurlijk de telecomoperatoren die nog altijd elkaar proberen vliegen af te vangen. Wel, men probeert wel vliegen af te vangen. De markt is verzadigd, hè, tussen de grote spelers. Hè. Wat is daar? Telenet en Orange en Proximus en... Wie heb je dan nog? Dat is wat de grote spelers.
Telenet en Proximus, eigenlijk.
Ja.
Als je naar de netwerken kijkt.
En dus wat blijkt, dat toch, ondanks het feit dat ze een oligopolie hebben, of een duopolie, dat toch één van de twee een beetje in de shit zit. Telenet is al een paar keer slecht in het nieuws gekomen met hun facturatieproblemen en hun interne...
Dat weten we nog, ja.
Infrastructuur of IT-problemen. Ze komen af en toe in het nieuws met de onmogelijkheid om bepaalde zaken aan te passen. Maar het verhaal dat ik vorige week heb gelezen in december is nog erger, waarbij dat Telenet plotseling om technische reden mensen hun aansluiting afsluit. Nu, Sepp, moet je dat voorstellen, je bent een teleworker, misschien 2-3 dagen de week, en plotseling kom je thuis en je hebt geen internetverbinding meer en krijg je een briefje in de brievenbus, want uiteraard heb je geen internet meer, dat men na kwaliteitscontrole u van het netwerk heeft gegooid.
Ja, we stellen een storing vast. Kregen sommige mensen ook als sms en daarom werden jouw diensten tijdelijk afgesloten. Hoe lang? Zeggen we niet.
Nee.
Heb je vragen? Bel maar naar dit nummer.
Het algemeen nummer.
Waarschijnlijk een totaal ongeïnformeerde helpdeskmedewerker die... Huh? Waarover? Heb je router al eens herstart, meneer?
Ja.
Dus heb het maar voor, hè. Qua dienstlevering is dit toch eigenlijk wel... Ja.
Extreem.
Met heel het zeggen ze, maar in heel uitzonderlijke gevallen. Dan vraag ik me af, wat voor storing moet het al zijn om dit te beslissen?
Maar het gebeurt wel natuurlijk dat er, als er een ongeval gebeurt of iemand rijdt een telenet
cabine dat is iets
af,
anders.
Dat is iets anders. Dan weet je ook, dan gaan ze me ook verwitten van, kijk, de komende 3-4 uur is uw verbinding weg en binnen 3-4 uur heb je die terug. En dat is ook effectief zo.
Blijkbaar doen ze dit om... quote, de goede werking voor andere klanten in uw buurt te garanderen.
Mm.
Dat is ook een beetje eigenaardig, hè? Dat is van, we moeten een offer brengen, we moeten een paar klanten eruit halen, anders ligt iedereen hier plat.
Ja, maar dat duidt toch wel aan op enerzijds dat er in bepaalde regio's, ik zeg niet overal, maar in bepaalde regio's toch wel men aan de limieten of over de limieten aan het gaan is van een coax-netwerk.
Ik vraag me dat ook af. Nu, dat... In principe, de Orange doet dat nu ook met de nieuwe DOCSIS-standaard. Kun je zelfs 1 gbps op coax zetten. Maar de vraag is natuurlijk, wat is de staat van dat netwerk? Hè? Is daar nog in geïnvesteerd? Is dat nog beheerd? Dat weet ik dus niet.
Maar het is vreemd, maar je zal maar één van die 875 klanten zijn die tijdelijk afgesloten wordt. En dus wat wil je alternatief? Bij de buren gaan of bij familie of naar het werk?
Ja, ik was ook aan het denken, stel dat je net een enorm belangrijk interview hebt of een vergadering of... ik weet het niet, hè, maar het is vandaag de dag afgesloten worden van internet. Je kunt niks meer doen, hè?
Nee. Nee, geen
facturen. Je kunt je hotspot op je gsm aanzetten en hopen dat je nog genoeg 4G-data hebt.
Ja. Dat is de enige alternatief, maar daar kan je waarschijnlijk niet als je familie en je huis mee recht houden. Als je met neemt standaard...
Ja, Netflix zou ik er niet op beginnen doen.
Gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen.
Voilà,
good luck.
Ja.
Ja, en ook geen televisie, geen smart TV, niks meer. Hè. Dus het is waanzin om... Oké, het is 865 klanten, maar het zijn wel mensen die dat ermee te maken hebben... Dat je denkt van, dat is eigenlijk perfecte reclame voor Proximus dan, denk ik dan. Of voor Fiberklaar of gelijk wat het is. Want het is toch ook een beetje reclame ook voor het inrichten van Fiber naar het last mile. Maar het duidt aan op iets dat terugsluipend is in het verhaal van... Men loopt op de limieten van het verhaal. Ook oud materiaal, hè. Oude kabels.
Ik denk een gebrek aan investeringen en in refreshment en in oud materiaal. Dat gewoon... dat is ook een beetje, moet blijven investeren daarin. Hè. Dus met gewoon uw prijzen te verhogen, maar dan niet investeren in uw netwerk, dat is eindig natuurlijk. Hè.
Ergens wel, en ik denk dat men toch moet opletten, want elke provider, we nemen nu Telus, dat was in ieder geval in de klant, maar Proximus heeft gelijkaardige dingen voor gehad. Orange ook.
Exact.
En alle andere varianten, Mobile Vikings en dergelijke, die dan profiteren van het netwerk, zitten eigenlijk op hetzelfde systeem. Dus er zijn geen 300 alternatieven, hè, bij wijze van spreken.
Nee,
en dat maakt het wel soms een beetje gevoelig, dat je denkt van, stel dat inderdaad in mijn regio, of in mijn buurt, of in mijn straat, of in mijn huis, de telnet of internet er wordt uitgekeerd gedurende een bepaalde periode. Ja, dat is toch wel vrij invasief. Zeker naar digitaliseren, ja, waar alles, banken online,
alles,
betalingen,
ja,
online,
overheidsdingen,
e-mail online, overheid
het
online.
Het beheren van uw zonnepanelen, ja, is via wifi, via een portaal. Dus
weg, ja, gedaan.
Alles weg. Al uw smart toestellen.
Ja. Ah ja, daar sta je
die dan
met
ergens met het internet,
Alexia,
moeten communiceren, ook al zouden ze dat niet moeten doen, maar die het dan toch doen en dan niet meer kunnen doen. Ja, het is, ja, en inderdaad, het is zeker geen rondje telnet bashing dat we hier willen doen.
Nee, nee,
ik denk
nee,
het
nee.
enige dat ons een beetje stoorde en opviel was, als je dat doet, ligt dan de klant toch op zijn minst een beetje op voorhand in en met betere inlichtingen dan gewoon, hallo, we hebben jouw internet afgesloten, bel ons maar als je vragen hebt. Maar,
en geef de mensen ook alternatieven, van oké, we geven nu tijdelijk een... Weet ik veel,
we geven nu data bij op 4G, voilà, doe een geste gewoon.
Zoiets.
Ja, zo simpel is het.
Zo simpel is het, want ze hebben een 4G-netwerk, dus dat bestaat. Ja. Dus.
Dat zou heel makkelijk zijn, gewoon meteen ter compensatie. Totdat we zijn langsgekomen, krijg je 10 gigabyte extra, kost u niks eigenlijk.
Voilà.
En happy klant. Dan zouden ze van dit Twitterbericht een heel mooi bericht hebben kunnen maken van, ze hebben mij afgesloten, maar kijk eens, ze zijn meteen over de brug gekomen.
Ja.
Ik kan toch verder werken.
Ja.
Zou veel beter geweest zijn.
Ja, en zoals altijd, hoe komt dat naar buiten? Want mensen inderdaad meer communiceren. Hè?
Ze klagen
worden
op Twitter en ja.
Voilà, en dan denk je van, en dan gaat natuurlijk de ronde van, zijn er nog mensen? Ja, dan krijg je daar een...
Ik heb dat ook gehad. En voilà. Ja.
En dan gaat de bal aan het rollen. Dus ik denk terug een belangrijke opmerking, denk ik, voor iedereen die luistert als bedrijf. Kwaliteit is belangrijk, maar de informatie en hoe dat je je merk in de markt zet, is belangrijk.
Ja.
Maar dat je ook soms, als er zaken gebeuren, dat kan. Maar bied alternatieven aan voor mensen, dat de mensen geen, wat ze noemen, marketing terrorist worden, maar een marketing evangelist van, kijk, ze hebben dit gedaan, maar dit was het alternatief. En
exact.
Dat is een beetje wat stoort, maar ja.
Kijk. Zeker in de tijden vandaag, waarin dat er zo snel van die kleine dingen viraal gaan. Je gaat dan beter viraal met een goede boodschap dan met zoiets. Dus dat is inderdaad een goede les nog voor veel bedrijven om dat soort van marketing of customer happiness om dat bij te schaven of te verbeteren.
Ja. Ja. En daarmee proberen we het jaar een beetje tot een goed eind te brengen. We hebben een ronde gehad, Toledo, met zijn verhaal voor het volgend jaar. We gaan zeker volgend jaar ook nog op onze 6 grote thema's blijven doorwerken. Maar we gaan ook zelf een aantal outlooks geven. We zijn aan het werken aan het programma, maar ik hoop dat we ook hier terug lessen en oplossingen kunnen bieden voor mensen in technologie in het algemeen. Ik hoop dat dat zal gebeuren de komende periode.
En in 2024, want dan zien we elkaar terug.
Absoluut. 2024 komt er met rassenscheden aan. We hopen dat iedereen een veilig overgang heeft naar het nieuwe jaar en dat we dat ze ook ons magazine blijven lezen, dat pas uitgekomen is, dat we hopelijk ook positief feedback op blijven krijgen, maar dat we ook in 2024 goed inzetten. Het zal een heel interessant jaar worden met verkiezingen en met heel veel digitale nieuwtjes. Dus ik ben nieuwsgierig wat dit zal geven, ook naar onze doelpubliek. Maar we blijven trouw aan ons credo van IT, voor de IT-doeners. Net dat het belangrijkste is dat we gaan focussen voor de komende maanden en periode naar volgend jaar toe.
Klopt volledig. Kijk alvast naar uit.
En bij deze ronden we het verhaal af. Seppe, bedankt en tot de volgende keer.
Graag gedaan.